Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
Als ik nu in de spiegel kijk, dan kijk ik heel anders naar mezelf dan 7 jaar geleden. Zelfs op 18-jarige leeftijd werd ik nog gepest op school. Dat ik geen borsten had. En er werden grapjes over gemaakt en dan lachte ik wel. Maar ik vond het gewoon verschrikkelijk.
U hoort Dionne Slachter in de documentaire Moordtite. Die begin juni werd uitgezonden bij BNN-VARA. Dionne is beter bekend als Onne Die. Een vlogster met een eigen YouTube-kanaal met maar liefst 850.000 volgers. En Dionne, of Onne Die, heeft haar borsten laten vergroten met behulp van siliconenpreparaten, implantaten. En daar heeft ze spijt van. En daarover gaat die documentaire. Journalist Daphne van Pasen heeft ook een siliconenprothese in haar borst. En zij wil die graag houden. Anders dan Dionne Slachter dus. En dat verschil in opvatting komt door een verschil in journalistieke benadering. Daarover schrijft Daphne van Pasen deze week in De Groene. Welkom in de podcast, Daphne.
Dankjewel.
Ja, eerst maar even een soort disclaimer aan het begin. Ik ga allemaal indiscrete vragen stellen.
Ja. Ja, het is best een ongemakkelijk onderwerp het zo over te hebben. Ja.
En je bent ook niet alleen journaliste, maar je bent ook slachtoffer, wil ik niet zeggen, betrokkenen.
Ik ben niet een neutrale buitenstaander, inderdaad.
Nee. Nou, ik ga gewoon alles vragen. Ja, en wat jij niet wil antwoorden, dat zeg je gewoon.
Ja, okay. Want, ja.
Heb je überhaupt last van, dat hoor je wel eens van mensen die dit soort dingen doen, dat andere mensen het heel ineens gelegitimeerd vinden om je allerlei vragen te stellen die ze nooit zouden stellen als je geen borstprothese zou hebben?
Dat valt mee eigenlijk. Okay. Dus het gaat. Ik moet er wel bij zeggen dat ik hem dus om een heel andere reden heb dan Dionne. Ik weet niet of je daar nog over te spreken komt.
Ja, zeker.
En over, ik heb borstkanker gehad. En,
ja, laten we dat meteen maar dan helemaal behandelen. Ja.
En daar moest de borst moest geamputeerd worden. Ja. En daarover heb ik wel hele impertinente vragen en opmerkingen gekregen. Dus over dat hele ziekteproces. Maar goed, dat staat hier een beetje los van. Dus ik herken het wel, maar niet op dit terrein.
Wat is dat dan over het ziekteproces van borstkanker? Dat nodigt meer uit tot impertinente vragen?
Nou, mensen hebben wel heel erg de neiging om je allerlei adviezen te geven en vooral ook over allerlei ervaringen te praten die ze hebben of die familie of vrienden of
met borstkanker
hebben. Dus nog voordat je zelf weet in welk stadium of hoe erg het bij jezelf is, heb je eigenlijk al een hele berg aan informatie van allerlei mensen. Ja. En dat varieert van hele vreselijke verhalen tot hele goede verhalen.
Ja.
Maar ik heb me daar wel over verbaasd, wat je allemaal over je heen krijgt. Ja.
Want? Zo persoonlijk of zo?
Ook zo niet ter zake doende, zou ik maar zeggen. Dus dat je denkt van, waarom vertel je me dit? Of waarom vraag je me dit? He, mensen die al meteen uit zichzelf beginnen met je kan natuurlijk wel gewoon een jaar uit je agenda gewoon doorstrepen. En je wordt natuurlijk, je wordt moe en je wordt kaal en allemaal dat soort dingen. Terwijl, dat is allemaal niet gebeurd.
Gelukkig
maar daar word je dan wel mee opgezadeld.
Ja.
Maar goed.
Nou, oké. Okay. Even de feiten. Wanneer hoorde jij dat je borstkanker had?
Een kleine 2 jaar geleden.
Zomaar out of the blue?
Ja, ik ging voor het eerst in zo'n aan dat bevolkingsonderzoek meedoen. Dus dat heet dan de bus. En ik ging daar eigenlijk gewoon zo in van, oh ja, ik ga even mijn burgerplicht doen. En was totaal niet mee bezig. En toen werd ik ineens op mijn werk gebeld door de huisarts. Ja. Dat het niet goed was. Dus dat nee. En dat hij ook al meteen allerlei afspraken voor me had geregeld in het ziekenhuis. Dus dat het ook niet zomaar niet goed was.
Nee. Nu is het wel weer goed?
Ja.
Je bent genezen?
Ja, ik heb wel nog ook medicijnen. Maar,
Ja, bij kanker is het ook altijd onzeker om te zeggen.
Ja, maar in principe ben ik, zou het weg moeten zijn.
Ja. Maar het heeft wel tot gevolg gehad dat één borst van jou weggehaald moest worden.
Ja.
En toen?
Dan krijg je eigenlijk heel snel de vraag of... Het is niet eens een vraag eigenlijk, maar er wordt je meteen ook verteld dat het is schokkend nieuws. Als je dat te horen krijgt, maar er kan ook meteen een reconstructie plaatsvinden in die operatie. En dat is, volgens mij, ik heb wel eens de indruk dat dat ook voor artsen prettig is. Want dan kunnen ze je meteen ook een oplossing bieden voor het schokkende nieuws dat zij brengen. En voor mij werkte dat ook wel zo, eerlijk gezegd. Ik heb dat vrij intuïtief toen die beslissing genomen, wel om dat wel te doen. Ik heb wel gevraagd. Ook van, maar die siliconen, waren dat niet van die lekkende, gevaarlijke dingen? Nou, dat kreeg ik het verhaal wat iedereen krijgt, namelijk dat valt allemaal reuze mee. En dat is een bepaald type. En,
helemaal geen bijverschijn. Ik bedoel, werd er nog wel gezegd, er was wel een kleine kans op?
Nee, ja, wel dat er complicaties konden plaatsvinden. En dat zijn dan die complicaties die ook veel vaker plaatsvinden. Namelijk infecties, kapselvorming, dat soort zaken.
En die bij jou ook gebeurd
ja,
zijn?
Ja.
Ja, waardoor ze het weer uit moesten.
Ja, waardoor die weer uit moesten, ja.
Dus nu heb je een soort reserve-implantaat.
Een tijdelijke, ja.
Oké. Dat is jouw persoonlijke betrokkenheid bij deze kwestie. Toen kwam, het is om de zoveel tijd raak, maar toen kwam op 1 juni die documentaire van de jonge slachter. En jij begint je artikel met appjes die je dan krijgt van je zus. Ga eens gauw kijken, Daphne, want daar gebeurt iets op televisie. En dat doe je dan?
Ja, dat doe ik dan. Nadat ook mijn moeder nog heeft... Heb je het appje wel gekregen?
Ja.
Want zij maken zich zorgen, want het is dan een heel zorgwekkende uitzending van de vooravond.
Ja.
En dat is ook zo. Dus ik kijk er inderdaad naar en dat is flink schrikken.
Ja.
Want nu is het zo dat eens in de zoveel tijd komen die implantaten in het nieuws. Hè? Negatief in het nieuws.
Ja.
En dus ik had me eigenlijk aangewend om dat vooral te skippen. Dus om daar niet op in te gaan. Als ik zoiets zag, dacht ik van dat hoef ik niet te zien.
Waarom eigenlijk niet?
Omdat het heel vaak behoorlijk uitvergroot nieuws was. Hè? Dus ik beschrijf ook in dat stuk het nieuws over die zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Dat was dan een half jaar daarvoor. Er stond een grote nieuwskoppen van siliconenimplantaten vergroten kans op lymfeklierkanker. En dat bleek uiteindelijk, en dat stond, daar moest je dan echt wel naar zoeken, een kans van 0,01 te zijn.
Ja.
Dat is 1 op 7000. Weet je, dan schrik je heel erg, terwijl,
Nou, hier was het weer schrikken.
Hier was het weer schrikken.
Want er komen in het begin van die documentaire een aantal vrouwen uit binnen- en buitenland aan het woord die vertellen wat er met hen gebeurde nadat ze siliconenimplantaat namen.
Bewijs is er dat die siliconen door het lichaam reizen.
Ja.
Maar is het wetenschappelijk bewijs er ook dat dat ziektes veroorzaakt? Nou, dat regelrecht de causaliteit is tussen dat en de klachten die deze vrouwen bijvoorbeeld hebben?
Ja, nou, dat wordt nog heel veel ontkend. Maar aan de andere kant, als je ziet, en dat elke dag komen er nieuwe bewijzen bij, nieuwe wetenschappelijke publicaties. Je moet wel beseffen dat siliconenmoleculen continu migreren en dus in je weefsels terechtkomen. En als je daar te veel van in je cel hebt, dan vergiftig je jezelf.
That condition almost cost me my life.
I thought I'd probably die at some point, which sounds really dramatic, but my body keeps shutting down.
This disgusting toxic plastic bags are a ticking time bomb. Your friends and family members who have them might feel fine for now, but someday this will come after them.
Nou, daar mag je het mee doen. Een tikkende tijdbom heb je in je lijf.
Ja.
Zo vet werd het gebracht, hè, in die documentaire.
Ja, maar niet alleen in de documentaire. Want overal in kranten verschenen ook interviews. En daar werden ook steeds tikkende tijdbommen genoemd.
Ja. Nou, en dan komen we bij jouw verhaal van deze week in De Groene. Dat klopt niet.
Nee, nou ja... de suggestie is, die siliconen implantaten, die lekken. En daar word je heel erg ziek van. Wat mij opviel, was dat je, waar je ook zocht, eigenlijk helemaal geen cijfers tegenkwam. Dus je kon eigenlijk helemaal niet, je kunt eigenlijk helemaal niet vinden van hoe groot is dan die kans op, dat heet dan breast implant illness. Ja. Dus dat is, het is ook niet een erkende ziekte. Het is eigenlijk zijn de vrouwen op internet zijn het zo gaan noemen.
Ja.
En daar vallen heel veel klachten onder. Dus van extreme vermoeidheid tot pijn, spierpijn, gewrichtspijn.
Vergeetachtigheid.
Vergeetachtigheid. Heel veel. Ja,
je gaat eraan dood, zeggen mensen.
Ja, je voelt je 80 jaar, zeggen sommigen. Dus dat is natuurlijk allemaal heel verontrustend.
Ja.
Maar het is niet zo dat je... ze kunnen geen gewrichtontstekingen vinden. Dus ja. Dat klinkt dan heel onaardig, maar het zijn toch heel veel subjectieve symptomen. Ja. En dat is ingewikkeld.
Nou, voordat we daarop ingaan, het journalistieke narratief is natuurlijk heel sterk. Hè? Hier heb je een groep vrouwen naar wie de dokters niet wilden luisteren. Ja. En die hebben een rot leven. Die hebben deels uit schoonheidsoverwegingen zoals Dion, of deels uit gezondheidsoverwegingen zoals jij, na een borstkanker. Hebben zich laten behandelen door een dokter. Hebben hun borsten zijn weer geworden zoals ze ze graag willen hebben. En die dokter heeft niet van tevoren gezegd dat het allemaal slecht zou kunnen gaan. De farmaceutische industrie zit daar dan vaak. Dat beeld krijg je. Dat is een sterk narratief. Wat de VARA ook erg aanspreekt, denk ik. Zo wordt deze documentaire helemaal verteld.
Ja, en het is ook iets wat ik bij mezelf herkende. Hè? Dus toen ik hierin dook, eigenlijk omdat ik dus het stuk miste dat ik zelf graag wilde lezen van, maar hoe zit het nou feitelijk? Mm-hmm. Hè, want ook al die dramatische verhalen, die zijn echt heel erg en ik neem ze echt serieus. Alleen, je kunt daar niet automatisch uit opmaken dat siliconen implantaten dus gevaarlijk zijn. Dat kunnen heel veel andere redenen ook zijn.
Omdat het niet verhalen zijn van één op één dat het door die siliconen preparaten
komt? Het, omdat het ervaringen zijn. Dus het zijn vooral ervaringen en, het wetenschappelijk onderzoek dat aangehaald wordt, dat zijn niet de grote... onderzoeken waarbij je grote groepen vrouwen met implantaten en zonder implantaten vergelijkt. Ja. En dat is wel het type onderzoek dat je moet doen om die relatie te leggen.
Ja. Dus en, eigenlijk zou je kunnen zeggen, journalistiek gezien, klopt die documentaire niet?
Nee, want ik zei net van, ik wilde zelf graag van. En ik heb echt op het punt gestaan van als het zo erg is, dan moet ik misschien ook niet opnieuw daarvoor kiezen. Dus, maar ik moet dat nu uit gaan zoeken. Ik merkte dat je heel snel als journalist de neiging hebt, inderdaad, je had het over dat narratief, om daarvoor te kiezen. Om te denken, ik moet het als journalist voor deze groep opnemen. Dat is gewoon wat je... Want dat zijn de slachtoffers.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook andere slachtoffers. Bijvoorbeeld die bijna 5000 vrouwen met een borstamputatie ieder jaar. Die niet, dat is niet een soort keuze van...
Of in Nederland heb je het dan.
In Nederland. Die niet de keuze hebben van, zal ik nou wel een cupje groter of een cupje... of niet. Dus dat is een andere situatie, vind ik.
Ja.
En dat is een groep slachtoffers die je niet hoort. En die krijgen wel iedere keer eigenlijk... Ik merkte dat ik, als ik met die vrouwen sprak, of met de borstkankervereniging, dan daar zitten ook heel veel vrouwen bij die bijvoorbeeld hun borsten preventief hebben laten weghalen. Dat zijn vaak hele jonge vrouwen. En die hebben dan echt 80% kans op borstkanker.
Die hebben het gen.
Ja, die hebben dan het gen. En die laten borsten weg. En dat doen ze natuurlijk omdat ze wel siliconen implantaten kunnen nemen. Hè. Het is niet daardoor minder een verminking. En die vrouwen doen dat natuurlijk omdat ze niet hun leven lang bang willen zijn voor borstkanker. En wat er gebeurt is dat ze hun hele leven nu bang zijn dat ze die... Die breast implant illness krijgen. Ja. Dus, dus ik sprak ook iemand die zei... ik heb er helemaal geen last van... maar ik wou zo langzamerhand dat ze eruit waren. Want ik ben alleen nog maar bezig met... ik heb pijn. Eigenlijk wat ik ook had, want ik heb ook spierpijn.
Ja.
Daar zul je ze hebben. Hè? Nu krijg ik vast ook deze klachten.
Ik ga zo nog wat dieper op die journalistieke dingen. Maar laten we even de feiten op een rij zetten. Dat lijkt mij voor de podcastluisteraar prettig. Het is niet bewezen. Ik doe het even, mag jij zeggen of ik het goed doe. Het is niet bewezen of er door siliconenimplantaten... direct als gevolg daarvan allerlei klachten kunnen ontstaan... zoals vergeetachtigheid, reumatische pijnen, depressiviteit... noem maar op, dat is gewoon dat niet bewezen.
Nee, er is
helaas.
Geen.
Het is wel bewezen dat in ongeveer 10% van de gevallen, waar jij daar ook eentje van bent, mensen plaatselijke klachten krijgen. Dus op de plek waar de implantaat ingebracht wordt. Het kan ontsteken of dat kan verkeerd gaan aanvoelen. En het wordt, dat is eigenlijk het trieste feit, het wordt niet bijgehouden. Dus we hadden het al lang kunnen weten als het van begin af aan... De eerste implantaat is in 1964 geplaatst in Houston, Texas. Nou goed, dat hadden ze er misschien toen nog niet meteen een register voor aan hoeven te leggen. Maar na 1964 zijn er toch tig gelegenheden geweest om dat wel te doen. Nu is het er, min of meer. Maar zelfs niet alle klachten staan erin, begrijp ik.
Nee, dat klopt. Dus er zijn maar wel alle... dus als er bijvoorbeeld nu zo'n een probleem met een bepaalde prothese is, dan weet men, dan
wie
kan je dat,
heeft.
Ja, dan kan je onmiddellijk kijken. Oh, deze vrouwen hebben allemaal dit implantaat en die moeten dus teruggeroepen worden.
Ja, want dat is om het nog ingewikkelder te maken. In 2011 kwam er een Franse fabrikant, of die kwam niet, maar werd duidelijk de PIP-implantaat. Daar doel je ook op, denk ik.
Ja.
En dat was eigenlijk gewoon een geval van fraude. Een fabrikant heeft rotzooi in die implantaten gestoken en die heeft ook heel veel schadevergoeding moeten betalen.
Ja, dat klopt. Overigens is er ook daar zelfs niet één op één duidelijk dat die... die siliconen die erin zaten. Er zaten siliconen in, maar niet medische siliconen.
Nee.
Maar het waren industriële siliconen.
Ja.
En uit een rapport van de Europese Unie blijkt dat daar ook daarvan... Het is natuurlijk fraude en het is verschrikkelijk wat ze hebben gedaan.
Mm-hmm.
En ze scheurden ook heel, heel veel en snel. En, dus er was wel van alles mis mee. Maar ook daar is niet bewezen dat die siliconen heel veel slechter waren voor vrouwen. Dus dat ze toxisch waren.
Je bedoelt ook bij die groep vrouwen kan het zijn dat de meerderheid van de vrouwen eigenlijk nergens last van heeft gehad?
Dat zou ik niet kunnen zeggen. Want dat heb ik verder niet onderzocht. Ik weet alleen dat rapport er is.
Ja. Nee, okay. Maar goed, dat maakt het allemaal ingewikkelder. Maar de feiten zijn dus dat op dit moment van een siliconenimplantaat je... zover als bekend is, 10% kans loopt op lokale problemen. En die merk je dan ook wel.
Mm-hmm.
En verder moeten we maar afwachten wat de wetenschap ons gaat leren. Het wordt nu onderzocht. Ik geloof in jouw stuk lees ik over 3 jaar weten we misschien meer. Want dat is grootschalig onderzoek.
Ja, op zich... Er wordt natuurlijk al langer onderzoek naar gedaan. Hè? Ja,
maar
dus,
we weten het nog niet.
Nee, we weten het nog niet. Nee, dus daaruit kun je nog niet concluderen dat het zo is. Dus maar het onderzoek wordt wel gedaan. Want dat vond ik ook opmerkelijk. Dat je... ik vroeg mezelf af, zijn ze dit wel aan het onderzoeken überhaupt?
Ja.
Dus ik hoor wel steeds dat er... ze komen wel steeds negatief in het nieuws. Maar wat gebeurt er eigenlijk met al die oprispingen?
Ja.
Is er nog iemand die daar een soort vervolg aan geeft? Nou, dat is zo. Dus er worden inderdaad onderzoeken... het wordt uitgebreid onderzocht. Er is nu zo'n register, zo'n database... en er is een nieuwe richtlijn voor de borstreconstructie. Voor de implantatenchirurgie.
Hm.
Dus dat gaat eigenlijk over cosmetisch en borstkanker.
Ja, ja. Maar je zou dus nu als kop kunnen zetten, eigenlijk 90% van de vrouwen met siliconen heeft waarschijnlijk nergens last van.
Ja, ja, dat zou je kunnen zeggen, ja.
Ja, dus journalistiek gezien bekt dat minder lekker op de een of andere manier.
Ja,
maar laten we dan even teruggaan, want dat vind ik toch best wel kwalijk, naar die rol van die documentaire van de VARA. Dan zou je zeggen, Dionne Slachter, kun je dat kwalijk nemen, maar goed, zij is een vlogster en een zangeres. De journalistieke criteria horen van de VARA te komen, lijkt me.
Ja, zij is natuurlijk gevraagd om in deze film als hoofdpersoon te fungeren.
Ja, en ze laat haar vrijuit de hel en verdoemenis roepen.
Ja, ja.
Dat
ja.
is het beeld. Ja. Je wordt er niet vrolijk van als je met een silicone...
Nee, je schrik je dood. Ja. Je schrik je echt dood.
Ja. En mag dat, vind je? Is dat journalistiek verantwoord om dat te doen?
Ja, ik vind... Ik vind het echt ingewikkeld. Want het suggereert een soort journalistieke aanpak. Hè? Want er zit een internist in van het Amsterdam UMC. Overigens iemand die ik ook gesproken heb. En die in mijn verhaal veel genuanceerder is.
Is dat die meneer van die
Naniaka?
Ja. Ja, daar komen we daar.
Ja. Ja. Dus het is...
Want dat zit dan ook nog in het verhaal. Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Maken. Er is zelfs een AMC-poly, speciale voor mensen met siliconenimplantaten. Ja. Nou ja, dan is er iets aan de hand, toch? Ja. Anders zouden ze dat niet doen.
Ja, nou ja, dat is ook zo. Ik bedoel, ik zeg niet dat die vrouwen zich aanstellen.
Nee.
Of dat er niks aan de hand is.
Nee.
Het enige wat ik...
Dat is niet wat die documentaire zegt.
Die documentaire zegt dat het hierdoor komt en dat het bewezen is.
Ja.
En dat er ook een test is die je kan doen.
Daar gaat het helemaal mis.
Want
dan heb je meneer Henri Dijkman. Die zat ook in het begin even in het fragment. Die is onderzoeker aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. En die beveelt een haartest aan, waar van alles op aan te merken is. Maar het belangrijkste journalistiek wat op aan te merken is dat hij zelf partner is in het bedrijfje wat die haartest op de markt brengt.
Ja, hij staat niet. Partner tussen aanhalingstekens. Want het is niet zo dat hij een functie in dat bedrijf heeft. Maar op de Facebookpagina zie je wel. Wordt hij wel aangeprezen als. We hebben nu een nieuwe partner bij ons bedrijf. Van ons bedrijf.
Ik weet niet zeker of hij er financieel beter van
is. Nee, nou ja, ik bedoel, hij is betrokken bij dit bedrijf in ieder geval. En het is iemand die heel veel op Facebook commentaren op die pagina's plaatst waar vrouwen actief zijn die last hebben van deze klachten.
Dus hij zat ook in de vooravond.
Hij zat in de vooravond en hij is eigenlijk iemand die steeds ook hierover in het nieuws is.
Ja. Maar dan toch nog een keer die vraag. Zij onderzoeken hetzelfde onderwerp als jij.
Ja.
En zij komen tot de conclusie, je rent naar de dokter de volgende dag als je zo'n ding in je lijf hebt.
Ja, ik heb dat ook echt gedaan.
Ja.
Want ik werd er ook echt zenuwachtig van. Ja. Ik keek ernaar en ik dacht wel, met die test dacht ik wel, hier klopt iets niet. Want dezelfde...
Die haartest.
Ja, want diezelfde onderzoeker zegt, die siliconenimplantaten die zweten, zo heet dat dan, vies woord.
Ja.
Maar goed, die zweten siliconen en dat is vanaf dag 1. En dan denk ik, waarom heb je dan nog die test nodig? Maar goed, dat is even een ander verhaal, maar inderdaad. Het is zo verontrustend dat je wel denkt, ik moet even een arts hierover, want ik kon nergens die informatie vinden, dus dat heb ik ook gedaan. Toen bleek ik ook niet de enige te zijn. Hè. Ik was nummer 4 van die dag en dat ging al 2 weken zo of 3 weken.
Ja.
Uiteindelijk ben ik een ziekenhuisgroep tegengekomen die dat ook gekwantificeerd heeft. Hè. Die hebben dat gewoon geteld. Dat was dan naar aanleiding van een ander negatief siliconennieuws. En dan hadden ze echt een verdubbeling van het aantal consulten, maar ook verdubbeling van de MRI, verdubbeling van de echo's. Dus dat is echt een verdubbeling van de zorgkosten.
Mm-hmm.
Dus het heeft echt gevolgen, dit soort
Het lijkt ook op een onthulling. Wij onthullen hier, wat al vaker onthuld is, maar wij doen het nog een keer.
Ja.
Deze vrouwen hebben last en er wordt niet naar ze geluisterd.
Ja. Ja.
Maar in feite onthullen ze iets, A, wat al onthuld is. Ja. En B, wat ze onthult op een manier die niet klopt. Want je krijgt de indruk, jij rent ook naar de dokter met je implantaat. Terwijl, als je jouw artikel leest, dan ga je niet naar de dokter rennen.
Daarna niet, denk ik. Nee, dat was ook de bedoeling natuurlijk.
Dus dat is toch een andere
journalistiek. Ja, en dat komt natuurlijk omdat je... wat in deze... Kijk, zij doen wel research, maar wat ze niet doen, is wederhoor plegen. Ja. Hè? Dus op het moment dat je... dat wordt gezegd dat die implantaten lekken en gevaarlijk zijn... Ja, dan ga je dan moet je naar de branchevereniging, hè? Dus dan moet je naar de vereniging voor plastische chirurgie. En ik begrijp niet dat je dat niet doet. Nee. Want dat is natuurlijk...
Ja, sorry. Heb je de VARA nog benaderd? Of ben je van plan geweest?
Nee, ik heb de VARA niet benaderd. Ik heb wel... op een gegeven moment wordt er een onderzoek... dat is dan weer de Vereniging voor Plastische Chirurgie. Die veegt een onderzoek van tafel. En dan denk ik, nou ja, dat is ook een hoogleraar. Toch maar eens bellen wat die daarvan vindt. Dus daar wel. En ik heb wel dat bedrijf dat die haar testen aanbiedt. Die heb ik wel gesproken.
Ja, en wat hadden die te vertellen over...
Nou ja, die zeiden van... Ik zei van ja, ik hoor van de medici die ik spreek... dat, hè, want het moet even misschien zeggen... die haartest, wat is dat nou? Die kan dan aantonen... dus als ze maar één haar van je hebben... dan kunnen ze dan heel goed analyseren... en daar kunnen ze dan platina in aantonen. En dat zit ook in siliconenprothese. Ja. Dus daarmee is het een marker voor... Als ze dat in je haar aantreffen, dan betekent het dat zou het betekenen dat die implantaten lekken.
Ja.
Nou, dat klinkt op zich best plausibel, behalve dat die medici die ik spreek zegt er, we hebben nog helemaal geen marker gevonden, dus dit is helemaal niet bewezen. En daar heb ik dat bedrijf mee geconfronteerd. Van dat zeggen zij en zegt, nou ja, wij hebben wel onderzoek gedaan en dat onderzoek heb ik opgevraagd. En dat blijkt dan N is 25. Dus dat zijn 25 vrouwen die klachten hebben... worden vergeleken met 50 vrouwen die geen implantaten hebben.
Ja.
Ja, dat is wetenschappelijk gezien echt zo onbetrouwbaar als ik weet niet wat. Ja. Dat is veel te klein. Ja. En nou ja, ze vertelden wel, we zijn bezig met meer onderzoek...
Dat mag je hopen, maar tot die tijd is het toch...
Ja, ondertussen zeggen ze van wij kunnen deze testen... Hiermee kun je kijken of implantaten... of checken of implantaten lekken of niet. Nou ja, dat is gewoon een veel te boude uitspraak.
Ja, ja. Iets anders is, wat er ook gebeurd is in 1992... zijn de siliconenimplantaten in de Verenigde Staten verboden... door de FDA, de Food and Drug Administration... Degene die daar de kwaliteitscontrole doen of in de gaten houden. Maar 14 jaar later, in 2006, mochten ze toch weer gebruikt worden. Dat maakte mij wel nieuwsgierig. Toen dacht ik, hebben ze het in Amerika dan goed onderzocht?
Ja, daar zijn wel grote onderzoeken naar gedaan. Maar,
het is blijkbaar niet zo, want de Nederlandse artsen en wetenschappers zijn er
niet. Nee, nou ja, dus ik weet ook niet precies hoe die onderzoeken zijn gegaan. Eerlijk gezegd, dat zijn natuurlijk ook echt oude onderzoeken. Dus ik weet niet hoe grootschalig en ook niet hoe betrouwbaar. Hè? Want het is bij dit soort onderzoek gewoon heel erg lastig. Ik heb een hoogleraar gesproken en die heeft zich ook met die nieuwe richtlijn voor implantatenchirurgie bezig gehouden.
Wat houdt die eigenlijk in, die nieuwe richtlijn?
Nou ja, dat betekent eigenlijk dat is toch wel min of meer een reactie geweest op alle onrust. En dat betekent eigenlijk onderzoek van hoge kwaliteit, hè, dat wil zeggen dus dat je grote populaties, waarbij je weinig bias hebt, dus hè, waarbij je niet allerlei invloeden hebt, dus dat je echt ook meet wat je wil meten. Dus dat onderzoek, het meest recente onderzoek bekeken is. En dat op basis daarvan allerlei adviezen worden gegeven. En dat gaat van de kwaliteit van die implantaten tot bijvoorbeeld ook, las ik, en dit is natuurlijk voor richtlijn voor chirurgen, wel of niet het spoelen van een implantaat, of nou, allemaal dat soort dingen. Dus het gaat ook over de lokale klachten, om die te verminderen.
Ja. Nou, we zijn al bijna aan het eind. Ik wil nog twee dingen doen. Eén is, ik heb een nieuw woord geleerd in jouw artikel. Het woord nocebo, dat kende ik nog niet.
Ah, oké. Okay.
Dus nee. De tegenhanger van placebo.
Placebo-effect,
dat is dat iets werkt terwijl er geen stof in zit. Ik ben zelf ooit erg vrolijk geworden van het onderzoekje dat duurdere placebo's beter werken dan goedkopere placebo's.
Ja, bijvoorbeeld.
Maar wat is nocebo en waarom is dat hier belangrijk?
Een nocebo is eigenlijk het omgekeerde. Hè? Dus bij een placebo dan je denkt dat je een medicijn krijgt en je hebt een nep medicijn gekregen, maar het werkt omdat jij denkt dat het werkt. En dat zijn niet een soort wappies die dat alleen maar doen of die dat geloven. Het is ook niet iets tussen de oren. Het is ook echt zo. Ja, het heeft fysiologische gevolgen. Je kunt gewoon zien. Dus het lichaam maakt bijvoorbeeld bepaalde stoffen aan waardoor je...
We kunnen dat niet helemaal verklaren.
Nee, we kunnen dat nog niet helemaal verklaren. Maar in ieder geval, dat het gebeurt, kunnen we zien. Dus we kunnen, er zijn operaties bekend waarbij knieën opengemaakt worden. En bij de een wordt geopereerd en bij de ander wordt die alleen maar opengemaakt en weer dichtgenaaid. En allebei de groepen knappen even hard op. Ja. Dus dat is iets krankzinnigs. Maar dat is zo. Dus dat verschijnsel kennen we. Nocebo is het omgekeerde. Dus als mensen verwachten dat iets slecht voor ze is, dus dat ze ergens ziek van worden, dan worden ze het ook. Ja. Niet iedereen, maar een deel daarvan. Dus als je mensen bijvoorbeeld een bepaald medicijn geeft en een groep, of een pijnstiller en een groep een neppijnstiller, en je zegt van, dit zijn de bijwerkingen die je kunt krijgen, dan krijgen allebei de groepen evenveel bijwerkingen.
Ja.
Dus je kunt ziek worden van het idee. En ik merkte gewoon bij mijzelf, ik had een pijn aan mijn spierpijn, een soort continue spierpijn aan mijn benen. En dat speelde een rol. Dus ik dacht van, misschien is dat ook wel van die siliconen. En je gaat ook onmiddellijk denken, en eigenlijk vergeet ik ook best wel, laatst was ik ook iets vergeten. Ja, dit gaat natuurlijk helemaal niet goed. Dus voor ik het weet ben ik ook die 80-jarige.
Ja.
Dus in die zin, en dat zijn ook echt dus niet alleen de kritische artsen die hiervoor waarschuwen, maar ook bijvoorbeeld de internist van de siliconenpoli. Ook die maakt zich zorgen dat naar aanleiding van zo'n documentaire een nocebo-effect kan optreden. Namelijk dat heel veel vrouwen allerlei klachten die ze hebben toeschrijven aan siliconen.
En nou heb jij het geluk dat je journalist bent en niet bij de HEMA achter de kassa staat, ik zeg maar wat. Want dat is ook iets heel opvallends uit jouw verhaal. Doordat je journalist bent, heb je mogelijkheden om er heel goed achter te komen of jij nou weer een siliconenimplantaat moet nemen of niet.
Ja, want dat is natuurlijk... maar dat is ook meteen een pleidooi voor goede journalistiek natuurlijk. Ik bedoel, wij doen dat niet voor onszelf. Ik heb dat in mijn geval wel gedaan. En dat kwam natuurlijk omdat je... Het is inderdaad zo. En we denken altijd, internet, we kunnen alles opzoeken. En je kunt ook heel veel opzoeken. Maar je kunt het niet altijd wegen. Dus van de kwaliteit van het onderzoek bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ik merkte dat wat ik als patiënt niet uit kon vogelen, dat ik dat als journalist wel kon.
Ja.
Want dan hoef je de telefoon maar te pakken en iedereen neemt 2,5 uur voor je de tijd.
Ja.
En dat is, maar goed, wij doen dat. Ik hou dat stuk ook niet voor me. Dus dat wordt een stuk. En dan kan dan ook iemand die bij de HEMA achter de kassa zit lezen.
Ik bedoel het ook niet om jou te bekritiseren, maar het is eigenlijk heel apart dat je, als jij geen journalist was geweest, had je misschien nu wel geen siliconenimplantaat meer willen hebben.
Nee, dus dat is absoluut waar. Voor mij was het... Ik vond het ook wel weer een bevestiging voor ons vak. Dus dat je denkt van, dit is waarom het ook nodig is en belangrijk is.
Nou goed, en dan, dat vond ik ook wel bijzonder helemaal op het eind. Daar eindig je ook mee, want jij zit dus voor de keuze. Hè? Je hebt nu hoe moet ik het noemen? Reserve,
tijdelijk implantaat.
Ga ik weer een nieuw siliconenimplantaat doen of ga ik iets anders doen? En dan leg je dat dilemma voor aan de hoofd van de poli, de siliconenpoli van het AMC. Nou, dan denk je, dat is de man die al die mensen met die klachten ziet. En wat zegt hij dan tegen jou?
Ja, hij zegt, ik vind het Also bij, als het om cosmetische implantaten gaat, of om cosmetische redenen, zeg ik niet doen. Maar, zegt hij, bij kankerpatiënten of bij borstkankerpatiënten vind ik het anders. Omdat je gaat niet terug naar de situatie zoals hiervoor was, maar je gaat terug naar een hele ongemakkelijke situatie. Of een confronterende situatie, waarvan we ook weer weten dat dat niet goed voor vrouwen is en zo. Of voor sommige vrouwen. En dan zegt hij tegen mij, anders probeer je het 3 jaar. En als je dan klachten krijgt, dan haal je ze er alsnog uit.
Ja, ja. Ja, dat vind ik toch wel bijzonder. Dat je dan dus uiteindelijk van de een van de mensen die al die klagende vrouwen te maken hebben, dat die gewoon jou zegt, in jouw geval, probeer het maar eens 3 jaar.
Ja.
Dus dat gaat het worden, denk ik, of niet?
Ja, zeker. Ik heb ook al. Ik eindig echt met dat ik de planner van de OK bel. Maar ja, goed. Dus dat heb ik gedaan.
Nou, succes ermee. En bedankt voor dit gesprek en voor je mooie artikel, Daphne van Paasen.
Ja, bedankt.
Dat kunt u lezen deze week in De Groene. Verder in deze Groene veel aandacht voor 20 jaar 9-11. 20 jaar na 9-11, de War on Terror. Een van de conclusies, de jacht op de buitenlandse vijanden en de vermeende interne vijanden, hielden Amerika in de greep. Uiteindelijk vrat dat vijanddenken het land van binnen op. En verder een opmerkelijk onderzoek naar de ondergang van Mayday Rescue, de steunpilaar van de Witte Helmen in Syrië. In de reconstructie spelen Haags opportunisme en Russische desinformatie een grote rol. Nou, dat allemaal te lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt dat allemaal keurig uitgelegd. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat via de mail podcast@groene.nl. podcast@groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app. Dat levert weer meer luisteraars op, dus doe dat. En volgende week ben ik er weer met een nieuwe auteur, of een auteur van een nieuw artikel in De Groene Amsterdammer van die week. Deze week werd de podcast gemaakt door Simon de Kweker en Paola, dan ben ik je achternaam kwijt.
Leijsen.
Paola Leijsen, die is nieuw deze week. Dag Paola en Kees van den Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.